Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee S. Malipaard uit Barneveld voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt vandaag bespeeld door broeder Arend Jan Wening. De biemer wordt vandaag bediend door Femke de Groot. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Hilbrand de Boer en zuster Anneke Zandbergen, dat bloed is in de familie, die gisteren hun verjaardag mochten vieren. Met belijdenisattestatie binnengekomen van de kerk van Harkema, broeder Koop Bakker. Wij wensen broeder Bakker een hele goede en gezegende tijd toe bij ons hier in het Witte Kerkje. Aanstaande woensdag 29 januari is er weer catechisatie in de zaal achter de kerk. De aanvang is 7 uur. Volgende week zondag 2 februari is er dienst om 10 uur. In deze dienst hoopt broeder Kees de Vreugd uit Nijkerk voor te gaan. De collecte is dan voor Christenen voor Israël. Van harte aanbevolen. Na afloop van de dienst van vandaag is er koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 90, de versen 1, 3 en 8.
Thank you. Foto Me Goed zingen we als het Klein Gloria gezang 259 en we blijven daar nog even bij staan. Laten we nu eerst de Heere zoeken in een persoonlijk en stil gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. We mogen u Heere noemen. Heere, onze hulp is van u en onze verwachting. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heere Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. God gaf aan het volk Israël de 10 geboden. De woorden die God gegeven heeft om ons met groot verlangen te doen uitzien naar hem die die woorden heeft vervuld, de Heere Jezus Christus. En zo mag u dat ook beluisteren. De 10 geboden van God die ontdekken ons aan onze zonden, maar breng ons bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft al deze geboden vervuld en daar mogen we uit leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus is gekomen om die wet niet te ontbinden, maar te vervullen. En hij heeft het alles vervuld. En vanuit zijn volbrachte werk mag je leven. Dat wil dus zeggen dat je mag inzien dat je het uit jezelf niet kan. Dat je uit jezelf een zondig mens bent, die de Heer Jezus zo hard nodig hebt. En dat moet de Heer altijd maar weer bewerken in je leven. Hè? Dus dat hij je altijd maar weer richt op de Heer Jezus Christus. Hij zegt, daar ligt mijn houvast. Dat is mijn enige troost. Ik ben van de Heer Jezus Christus. En zo mogen we dit ook bekijken. Psalm 40, vers 1 en 3. Laten we, gezang 449, 1, 2 en 3. Zijn dat je zegt, ja, maar ik heb geen zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. Maar als we onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want het bloed van Christus, Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. En zo mag je met alles wat je fout gedaan hebt in het verleden, in het heden, als je daarmee worstelt, als je daarmee zit en je kan er geen overwinning over krijgen uit jezelf, dat kan ook niet. Maar dat mag je bij de Heer Jezus brengen. En dan mag je het hem gaan belijden. En dan zal je merken dat je geweten gereinigd wordt. Dat het bloed van Christus ons reinigt, heel maakt van binnen. Veel mensen blijven zo rondlopen met hun eigen zonde of ze willen daar niet over weten. Ze vinden het misschien wel te erg en zeggen, ja, maar dat kan... Als je het bij de Heer brengt, dan is dat zo bevrijdend. God is een God van bevrijding en verlossing. Hij schenkt vergeving. En daar mag je uit leven. En daarom is het ook vandaag weer zondag, de eerste dag van de nieuwe week. De dag van de opstanding. De dag van de overwinning. Want Christus stond op uit de dood. Hij die stierf voor de zonde. Hij stond op om ons het leven te geven. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Heere God, dat u zo wil zijn voor Israël en ook voor ons. Een God van genade. Een God die ontfermend is. Een God die barmhartig is. Die zo geduldig is. En rijk aan goede tierenheid en trouw. Heere God, wat bent u goed en zeer te prijzen. Wat hebt u zich laten zien. U hebt uw hart geopenbaard in en door uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dat aan ons, allereerst aan Israël, maar ook aan ons hebt willen duidelijk maken. Door uw woord en door uw geest. Dat u een God bent die ons niet doet naar onze zonde en vergeldt naar onze ongerechtigheid. Maar dat u een God bent die de zonde wegdraagt, wegneemt. Zodat je werkelijk gereinigd kan zijn, geheiligd. En zoals we vandaag zullen horen, dat we volmaakt zijn voor uw aangezicht. Heere, wat een heerlijke boodschap is dat toch ook. Dat die boodschap die u aan ons kwijt wil. Want u wil uzelf aan ons kwijt. Dat wil zeggen, u wil zelf wonen in ons hart. En daarom willen we u maar vertellen, Heere, we zijn uit onszelf zondige mensen. Wij redden het niet uit onszelf. Onze polsstok is gewoon te kort. Hoe goed je het ook probeert. En Heere, er zijn zoveel misschien stemmen die zeggen, ja, maar je moet dit goed doen en proberen dat goed te doen. En je moet, nou, dan lukt het wel. Heere, de enige stem die klinkt is, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Dank u wel voor de opening van uw woord straks. Dank u wel voor de vergeving. En we beleiden onze zonde en schuld. En zeggen, Heere God, dit en dit was niet goed. En dat, eigenlijk ben ik helemaal niet goed. En ik kom tot u. Maar wilt u mij aanvaarden in en door onze Heiland Jezus Christus. Nou gaan we dat woord van u openen. Dank u wel dat u uw woord hebt gegeven als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dank u wel dat u voor een ieder van ons, oud, jong, een woord hebt. Een woord ten leven. Een woord die ons de weg wijst. Een woord die moet landen in ons hart. Want dat woord van Christus wonen rijkelijk in u. Elke zondag zien we het weer. Als we binnenkomen, dan staat het boven de kansel bij het kruis. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is geen logeerpartij, geen tijdelijk iets, maar het is, u bent vaste bewoner en wilt u in ons hart zijn. Door uw woord, door uw geest. Help ons, Heer, we worden vaak zo aangevochten, aangevallen. De wereld is zo claimend. We moeten dit en we moeten dat en we maken ons daar zorgen over. En we vinden dit belangrijk en dat slokt ons helemaal op. Terwijl we dan denken van, ja, maar waar is de Heere God nou gebleven in al dit alles? Heere, wilt u het ons maar de weg wijzen en geven dat we dat we aan de voeten van de Heere Jezus zullen komen. Als een Maria zit aan de voeten van Jezus. Dat we dus dat beste deel uitgekozen hebben. Dat u dat in ons wilt bewerken. Dat u de diener op de kansel hier, maar ook overal elders waar uw woord gebracht wordt. Dat u hem wil geven. De leiding van uw geest. En bovenal dat het woord van u, dat geheimenis, bekendgemaakt mag worden. Want het is voor ons een geheimenis totdat u het gaat openbaren. Totdat u het gaat vertellen aan ons. Totdat u ons de ogen en het hart gaat openen. Geef ook dat dat gebeurt niet alleen bij ouderen, maar ook de jonge mensen die vanmorgen hier in ons midden zijn. Heer, want uw discipelen waren allemaal jonge mensen die u riep. Jonge mensen. Ze stonden als het ware nog helemaal voor het leven. En u riep ze om u te volgen, om u te dienen, om het woord te gaan brengen. De evangelie de wereld in te brengen. Heer, wilt u dat opnieuw doen? Ook onder ons. Jonge mensen in hun hart grijpen. En zeggen, kom maar. Ik wil jou gebruiken. Wilt u mij gebruiken? Ja, jij. Ik heb jou op het oog. Heer, dank u wel daarvoor. Zegen ook zo de bediening. Weer van ons het boos en het kwade. Zet een muur van uw engelenwachten rondom dit huis. Zodat het allemaal ongestoord mag gebeuren. Het is helemaal niet vanzelfsprekend. In zoveel landen kunnen mensen niet eens bij elkaar komen. Worden ze vervolgd? Mogen ze over u niet vertellen? Mag er geen kind in China, mag er geen kind in de kerk komen? Mag je tot je 18e jaar niet eens in de kerk komen? En hier, heren, mag het wel en dan gaan ze vrijwillig verlaten ze de kerk. Hoe is dat toch mogelijk? Wat trekt die Satan toch aan onze kinderen en aan onze huwelijken en aan alles wat u dierbaar vindt? Maar u bent de overwinnaar. U hebt de boze overwonnen. Hoe dan ook. We prijzen en loven uw naam. Kom in ons midden en zegen ons uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit de Hebreeënbrief. Het gaat over het woord hishlim in het Hebreeuws. Dat betekent volmaakt. En daar gaat ook de preek over. Dat is een van de kenmerken van het Bijbels mensbeeld. Ik ben ook in Noordwijk bezig om elke maand een van de kenmerken van het Bijbels mensbeeld door te preken. We hebben er ook Bijbelstudie over en ik heb er zelfs een dagboekje bij. Want de Heere God maakt ons naar zijn beeld en gelijkenis. En als je nou zegt, ja, maar wat bedoelt hij daar nou mee? Hè? Dat hij heeft mij geschapen naar zijn beeld. Als ons beeld en als onze gelijkenis. Dat betekent dus dat 7 kenmerken van het Bijbels mensbeeld in zich draagt. En een van de kenmerken is dat je volmaakt bent. En nou zegt mijn vrouw, probeert mij iets duidelijk te maken.
De schilderijen van hebben hier gestaan.
Oh ja, de schilderijen van hebben hier gestaan, dat is waar. Dus het is hier niet helemaal onbekend. En daar zijn we nog eigenlijk dagelijks mee bezig. Dus zo zie je maar, je kan bezig zijn met mooie dingen. Allereerst een gedeelte uit Hebreeën 7, vanaf vers 11 tot en met 25... Hebreeën hoofdstuk 7. Moet u maar eens letten op dat woord volmaaktheid. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Dus dat was Gods bedoeling. Dat de volmaaktheid bereikt had moet worden. Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als dan het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijk een verandering van de wet plaats. Want hij, van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, de stam van Juda, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Hij getuigde immers, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, dat is een aanhaling van Psalm 110, In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd dat te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in de eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. We gaan verder in het hoofdstuk 10. Opnieuw, let even op het woord volmaaktheid. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer, brandoffer en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn we geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want, daar komt het, met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Dat is ook het gedeelte waaruit de prediking genomen is. Zalig bent u, ben jij als in het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. Psalm 40 wordt aangehaald in dit gedeelte en dat gaan we ook zingen. Psalm 40 vers 1 en vers 3. Ons Amelied op de verkondiging is gezang 297. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden. Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kon worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Volmaaktheid. Broers en zusters, jonge mensen, als een kunstschilder een schilderij wil gaan maken. Wat is dan het eerste wat hij doet als hij het doek daar voor hem heeft staan op de ezel? Het eerste wat hij doet is, hij pakt een houtskoolgedeelte, een houtskoolpen zal ik maar zeggen. En gaat daar eigenlijk alle vormen van wat hij wil schilderen precies tot in de details op dat doek zetten. Dus eerst de houtskooltekening. En daarna gaat hij het inkleuren. En ja, er zijn sommige mensen die gelijk de kleuren pakken en hup, bats, op het doek. Maar over het algemeen is het toch wel verstandig om eerst te weten wat je wil schilderen. En daarna gaan invullen de kleuren. En dat kies je dan ook precies uit. Nou, dat is eigenlijk het beeld wat de briefschrijver aan de Hebreeën gebruikt als hij het heeft over het woord volmaaktheid. De Heere heeft in het Oude Testament als het ware met houtskool tot in de details getekend wat hij straks wil gaan inkleuren. En u begrijpt wel, die houtskooltekening, dat heeft nog niet het wezen van de dingen zelf. Het heeft wel de vorm van de dingen. Je zou kunnen zeggen, het is wel de schaduw, maar dat is nog niet de werkelijkheid. Want als je nou kijkt van, wat tekent de Heere God dan? Waar heeft de Hebreeënbrief het dan over? Nou, dan gaat het over een priesterschap. Dus hij tekent het priesterschap naar de ordening van de Aaron. Ja, uit de stam Levi kwamen de priesters. En wel in het bijzonder, de broer van Moze, Aaron, werd door God aangewezen als priester, als hoge priester. En uit die familie kwamen de priesters voort. Dat tekent de Heere God met houtskool, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus om een priester. Als het om de volmaaktheid gaat, hoe komt een mens tot volmaaktheid? Dan was er dus een priester nodig, een hoge priester, een middelaar. Iemand die bemiddelt tussen God en mens. Maar wat tekent de Heere God nog meer? De wet. De wet. En dat bedoelde eigenlijk de Torah, eigenlijk die vijf boeken van Mozes. Dat is ook zo'n houtskooltekening. En daar staat alles precies in hoe een mens tot volmaaktheid kan komen. Denk maar aan de 10 geboden. Je zult niet dit en zus en zo. Zo komt de mens tot volmaaktheid. Als dat allemaal precies zo, als die mens dat allemaal precies zou gaan doen. Wat tekent de Heere God nog meer? Nou, offers. Bijvoorbeeld allerlei offers werden aangebracht en zondoffers als je het niet goed deed. Dankoffers als je de Heere wilde danken. Brandoffers als je je hele leven aan de Heere wil toewijden. Al die dingen tekent de Heere God. Een houtskooltekening in het Oude Testament. Zo moet het precies gaan. Dat is de weg tot volmaaktheid. En de Heere God tekent ook dat heiligdom. Weet je wel, dan zijn we bij Mozes en bij de berg Sinaï, als God het volk uit Egypte, uit het land Egypte heeft geleid. En daar dan bij die berg, als het ware, laat zien. Kijk, zo wil ik jullie nou tot volmaaktheid brengen. En het heiligdom was er ook, weet u wel, met die tabernakel. Maar dat de Heere God woonde in die tabernakel. Maar dat mocht niet iedereen zomaar binnenkomen lopen. Maar dat mocht alleen die priester. En één keer per jaar op grote verzoendag. Maar broeders en zusters, kan die wet die God geeft, en dat bedoelt ze die hele Torah, kan die priesters die God daar gegeven heeft, kunnen die offers, die dierenoffers, weet u wel, er werden elke dag weer dierenoffers gebracht. Elke keer weer konden die dierenoffers die mens nou tot volmaaktheid brengen. Kon dat heiligdom nou zorgen dat je zomaar bij God als het ware tot de troon van de genade kon komen als mens zelf. Kon dat nou? Kon dat Levitische priesterschap, dat is de vraag van de Hebreeën, kan dat nou die mens tot volmaaktheid brengen? Want daar was het God wel om te doen, hè? Om u en mij, om het volk Israël, tot die volmaaktheid te brengen. Dat je dus volmaakt bent. Wat is dat nou eigenlijk? Want dan kan je afvragen, ja, maar wat is dat nou eigenlijk, volmaaktheid? En nou, daar geeft de briefschrijver aan de Hebreeën ook wel een antwoord op. We hebben dat niet gelezen, maar in Hebreeën 7, vers 26, staat eigenlijk een aantal kenmerken van volmaaktheid. Dat je heilig bent, dus dat is afgezonderd en helemaal toegewijd aan God. Dat je helemaal toegewijd bent en leeft aan God. Dat je onschuldig bent, dat er geen schuld in je gevonden wordt, helemaal niets. Dat God niets op je heeft aan te merken, helemaal nergens zonde kon aanwijzen, weet u wel. Want dat is dat je volmaakt bent. Want als je volmaakt bent, mag je voor God staan. Zonder dat God iets op je heeft aan te merken. Onbesmet, er zit geen enkel smetje. Ergens, waar dan ook. Nergens. Op je klederen van heil, er zit helemaal niets. Afgescheiden van de zondaar, je leeft dus helemaal aan God. Nou, dat zijn kenmerken van wat de Bijbel dan noemt volmaakt leven, voltooid leven. Het is completed, het is af. Je bent als mens, ben je gekomen daar waar God je bedoeld heeft. Dat was Gods bedoeling, toch? En dat had hij al in de eeuwigheid bedacht. Dat is zo mooi, hè? Dus ik heb het wel eens vaker gezegd, maar God, voordat, laten we zeggen, voordat God dat schilderij maakte met die houtskolen en later ging inkleuren, had hij het natuurlijk allemaal al bedacht. We noemen het Gods raadsbesluit. Hè? Van voor de grondlegging der wereld wist God al van jou en van mij. Stel je eens voor, voordat ik er was, wist God al wie ik was en wie ik zou moeten gaan worden. Hij wist het allemaal en wat er, nou, enzovoort, enzovoort. Ja, dus ik heb vergelijk het wel eens met een architect, als die een huis gaat bouwen, misschien heb ik dat wel eens eerder gezegd, nou, dan zeg je, ja, dominee, dat weten we al, mooi, dan neem je dat al mee. Maar eens voordat je een huis gaat bouwen, dan ga je eerst naar de architect en die gaat dat dan helemaal mooi, helemaal uitwerken, weet u wel, op papier. Hoe het allemaal moet zijn. Welke materialen die voor wil gebruiken. En wat de vorm ervan is. Dat zit allemaal al in zijn hoofd, zou je kunnen zeggen. En die architect, die zet het op papier. En nog even verderop, dan maakt hij er misschien ook nog een maquette van. Nou kijk, zo ga ik het doen. Het is als het ware, dat werk is al voltooid. Voordat het begonnen is. Nou, zoals bij God ook. Voor de grondlegging der wereld wist hij al wat hij zou gaan doen. En ook al die, nou alles wat er, hij wist het allemaal al. Hij gaat het dan uitwerken. Vanuit die voltooiing. Het zat in het hoofd en het hart van God. En hij gaat het uitwerken door de Zoon. Want God spreekt door zijn woord. He, dat is, je zou kunnen zeggen, als de aannemer komt en het huis gaat bouwen, dan gebeurt er wat. Dus God spreekt door zijn woord. Door de Zoon is alles geschapen, alles gemaakt. Hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Daar zie je al dat God zijn volmaaktheid gaat ontrollen, uitrollen. Uitrollen helemaal. Hij gaat het allemaal al doorgeven. Hij sprak en het was er en hij gebood en het stond. En nou, je weet, die Satan, Een gevallen engel die wilde dat die mens niet tot volmaaktheid zou kunnen komen. Ooit, nooit. En wat deed hij? Hij verleidde de mens om bij God vandaan te gaan. Om te luisteren, niet naar God. Maar hij spiegelde God af als nou ja, liefdeloos, jaloers. Wel nee, je zal niet sterven als je van die boom eet, maar je zal zijn, kennen goed en kwaad. Dus God houdt voor jou dingen verborgen, die is niet betrouwbaar. Hij liegt. Terwijl hij zelf de grote leugenaar is, de aardige. En die mens die valt in de zonde. Maar God wist dat. God heeft het allemaal al voorzien en hij voorziet er ook in. Hij voorziet er ook in. Want niets kan God tegenhouden. Geen boze, geen Satan, helemaal niets om die mens, jou en mij, te brengen naar volmaaktheid. En hoe doet hij dat dan? Nou, allereerst door dat te beloven. Hij gaat er eerst een belofte geven. Begint hij al in Genesis. Er komt iemand die die volmaaktheid tot stand zal brengen. Er komt iemand die de boze de kop zal vermorzelen. Er komt iemand die het alles zal gaan vervullen, zal gaan doen. Dat is de eerste belofte en dan gaat hij dat uitwerken. En dan kiest God de lijn van Abraham, Isaac en Jacob voor het lijn Israël. Dus God kiest Abraham uit en door Abraham wil hij zijn plannen duidelijk maken aan allereerst aan het volk Israël, maar ook aan de wereld. En God kiest het uit en we zien dan dat Abraham God geloofde op zijn woord. God geloofde op zijn woord. En dat gaat dan verder. Hè? En dan kom je bij het volk Israël en dan gaat de Heere God nog meer die tekening, die houtskooltekening duidelijk maken. Hè? Net wat ik gezegd heb. In die vier dingen. Priesterschap, heiligdom, wet en offers. Zo wil God die mens tot volmaaktheid brengen. Maar die mens moest leren ontdekken dat hij een zondig mens was, dat hij het uit zichzelf niet kon. Dan zegt hij, briefschrijver aan de Hebreeën, kon die wet nou die mens tot volmaaktheid brengen? De wet is goed en heilig, daar mankeert je het niks aan. Kon die wet dat dan doen? Wij lezen die 10 geboden, een deel van die wet, en dan andere. Als je dat nou gaat proberen te doen, kom je dan zelf tot volmaaktheid? Als je nou heel angstvallig gaat proberen bijvoorbeeld de Shabbat te houden. Je zegt, ja, tegenwoordig hoor je veel mensen die zeggen, ja, maar je moet niet meer naar de zondag, maar naar de zaterdag. Je moet de Shabbat gaan houden. Dat is veel meer zoals God bedoeld heeft. En dan ben ik misschien dichter bij dat. Of ik wil dat en dat. Kan die wet jou nou tot volmaaktheid brengen? Nee, dat kan ze niet. Omdat die wet, die is wel goed, maar wij zijn zwak, wij zijn zondig. Wij kunnen op geen enkele manier die wet volbrengen. U niet, ik niet, wij allemaal niet, hoe goed je het ook probeert. Want dan blijf je bij Gods houtskooltekening. Dan blijf je bij datgene wat God nog moet invullen. Want die wet, die heeft dat nooit kunnen bewerken. En de priesters dan? God heeft toch die priesters aangewezen. Aaron en de priesters, de middelaar tussen God en mensen. Nee, die konden dat ook niet. Want ze waren zondig zelf. Ze waren sterfelijk. En ze moesten dus eerst ook offers voor hun eigen zonde brengen. Maar ook dat Levitische priesterschap kon dus niet die mens tot volmaaktheid brengen. En de offers dan, kon dat dan wel? Want die offers waren toch, dat was toch naar Gods welbehagen? Ze werden elke keer gebracht. Nee, zegt de Bijbel, dat kon niet. Want geen dierenoffer kan je zo innerlijk reinigen dat ook je geweten rein is. Je bent wel, ze noemen het wel cultisch rein voor God. Godsdienstig ben je rein. Maar in je hart blijf je het besef houden. Ik ben een zondig mens, die zonden klagen mij aan nog steeds. En dat blijft nog steeds zitten. Ik kan er nog geen overwinning over krijgen. Dus dat bloed van dierenoffers kunnen jou nooit helpen om je geweten te reinigen van de zonde. Dat kan niet. En dat heiligdom, dat was nog steeds gesloten. Dan kon je ook niet zo bij de Heere God komen. Dus, zegt de Bijbel, als je nou... En die neiging hebben heel veel mensen tegenwoordig, want ze willen... Het is prachtig mooi, het Oude Testament is Gods weg. Maar die willen als het ware helemaal weer terug naar het Oude Testament. En dan helemaal precies gaan doen, dat is mooi, maar als je dat zou doen, dan probeer je het zelf weer. Het moet worden ingekleurd. En wie gaat die inkleuring dan geven? Hoe gaat God dat dan doen? Nou ja, door een andere hoge priester. Nou, maar dan, Jezus. Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek, dat was iemand, dat was een koningpriester. U kunt het lezen in Genesis 14. Abraham heeft zijn neef Lot bevrijd. Hij heeft gestreden tegen de vier koningen die... Die vijf koningen het Zoutdal, toen was het nog niet zo, maar van Sodom en Gomorra enzovoort overvielen en heeft overwonnen. En Lot werd meegenomen en zijn vrouw en alles, al de bezittingen. En Abraham, die gaat dan zijn neef Lot bevrijden. Dat gebeurt dan, komt hij terug en dan krijgt hij een ontmoeting met de koning van Salem, de koning van Jeruzalem. En die koning van Salem, die heette Melchizedek, Melchizedek, koning van de gerechtigheid, koning van de vrede. Heel bijzonder mens. Er zijn maar drie regels aan die koning gewijd. En een regel in Psalm 110. En voor de rest weten we niets van die koning. Dus eigenlijk ziet de Bijbelschrijver aan de Hebreeën nou, kijk, dan gaat het eigenlijk dus een soort beeld van wat de Heer Jezus nu heeft komen doen. Dus deze koning was ook hoge priester. Nou is de Heer Jezus priester naar de ordening van Melchizedek. Dus, en hij komt niet uit de stam Levi, maar uit de stam Juda. Dus hij mocht eigenlijk geen priester zijn. En toch wijst God hem aan als hoge priester. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat is daar nou? Nou, ten eerste, deze hoge priester Jezus blijft altijd. Hij blijft, hij doet dienst in het hemelse heiligdom. Hij is er en pleit en bidt altijd voor Israël en voor ons. Dus daarom kan hij zijn werk ook afmaken. Het is niet, bijvoorbeeld ook in de kerk is het, nou ja, voor een tijd is er de ouderling zo of de dominee en die wordt weer afgelost. Komt weer een ander. En die ander die gaat dat werk weer overdoen. Maar bij Jezus is dat niet zo. Hij is eenmaal aan een werk begonnen en dat blijft hij doen tot in eeuwigheid. Hij is en blijft priester, nog steeds. Dus hij neemt het nog steeds voor je op. Hij is in de hemel, hoge priester. Hij doet dienst bij God. Zoals een aardse priester dienst deed in de aanwezigheid van God, zo doet Jezus dienst bij God. Hij is de hoge priester, degene die het voor ons opneemt. Die ons op zijn schouders draagt en op zijn hart draagt. Hij draagt Israël en ons op zijn schouder en op zijn hart. Ziet u de inkleuring? Als je dus bij die houtskooltekening, als je daar niet eens weet wat de houtskooltekening is, dan kan je ook niet weten wat Gods inkleuring daarvan is. Want God gaat niet alleen die hoge priester inkleuren. Hij zegt, dat is nou mijn zoon. Want die brengt jou wel tot volmaaktheid. En hoe doet hij dat dan? Nou, niet door dierenoffers, maar door dat ene offer te geven van zichzelf. Straks gaan we weer naar de lijdenstijd toe. En in de lijdenstijd weten we, het gaat om dat ene offer van de Heer Jezus Christus. En dat door dat ene offer ben je geheiligd en volmaakt. In dat ene offer volmaakt hij Israël en ons. Moet u eens op u in laten werken. Niet door wat wij doen komen we daar op dat niveau. Ons polsstok is altijd kort, maar wat Jezus volbracht heeft. Hij is volmaakt en hij geeft ons die volmaaktheid. Dus dat je heilig bent, onbesmet, onberispelijk. Dat je voor God mag verschijnen. Dat God niets op je heeft aan te merken. Dat je, laten we zeggen, het einddoel van je leven bewerkt en bereikt. Dat ligt allemaal in dat ene offer van Christus. En die wet dan? Die wet, die lezen we toch? Ja, maar die wet is er alleen maar om ons te leren ontdekken dat je het zelf niet kan. De wet doet zonde kennen. Hij leert ons ontdekken dat we het uit onszelf niet kunnen. En die neemt ons bij de hand en brengt ons bij de Heer Jezus. En zegt, kijk, hij heeft de wet vervuld. Hij heeft alles volbracht. Wat moet je dan nog ertoe doen? Waarom ga je dan nog angstvallig proberen om zelf die wet te vervullen en te doen? Je kan het niet. Het lukt op geen enkele manier. En daarom brengt die wet je bij Christus. Kijk, en hij heeft het alles volbracht. Vandaar dat kruis. Op geen enkele andere manier komt Israël, let wel, op geen enkele andere manier komt het volk van de Joden en wij tot volmaaktheid. Dan alleen door die ene hoge priester die aan Israël gegeven is. Dat ene offer is aan Israël gegeven. En dat is, het heiligdom is allereerst voor Israël. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Wij mogen erbij horen. Hij heeft ons één gemaakt. Eén in Christus. In de nieuwe mens zijn. Als je dat gaat ontdekken, broeders en zusters, wat die volmaaktheid is in Christus. En dat je door hem, wat gebeurt er nou toen Jezus stierf? Scheurde het voorhangsel van boven naar beneden, toch? God opende de weg in het heiligdom. En de tempel is daarna verwoest. Maar wij kunnen zomaar tot de Heer Jezus, door de Heer Jezus naar de troon van Gods genade gaan. Als volmaakte mens. Volmaakt. In Christus. Zo ziet God ons. Als jij voor Gods aangezicht komt, dan ziet hij je niet in je zonde. Ja, als het goed is heb je die zonde lang beleden. Maar ziet hij je in Christus. Maar wat betekent dat nou als je mag leven? Allereerst dat je mag gaan leven uit geloof. Geloof is dat je erop vertrouwt wat Jezus volbracht heeft, dat dat ook voor jou is. Dat je in Christus volmaakt bent. Niet in jezelf, maar in hem. Dat is de eerste. Ten tweede is dat je kan zeggen, ja, maar wat wil ik nou doen? Wil ik nog steeds bij die houtskooltekening blijven? Tegenwoordig hoor je veel van dat en dat. Ja, maar je moet zussen. Oké, maar kom je dan tot die volmaaktheid? Stel voor, je gaat de Sabbat houden. En je probeert dat zo goed mogelijk. Van de zondag weg naar de zaterdag. Of je gaat zo goed mogelijk je ouders eren. Enzovoort. En je probeert het en je... Kom je dan tot de volmaaktheid? Want als je dat niet komt, dan heeft alles geen zin. Want als je op één punt de wet overtreedt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Dus dan mag je ook nooit meer liegen. Mag je ook nooit meer bedriegen. Mag je ook nooit meer dit en dat en nooit meer begeren. Dan kom je tot volmaaktheid. Kan je dat? Ik niet. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Dus dan mag je leren ontdekken, Heere God, moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, tot die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. En dan kom ik bij het avondmaal en dan mag ik er zijn en dan ontvang ik zijn vergeving en dan ben ik in hem volmaakt. Nu al. Ja, maar dat zie ik helemaal niet. Nee, maar ik ben het nu al in Christus, in hem. Hoe kan je dat nou uitleggen? Nou, toen dacht ik gisteravond, stel voor, er is iemand die naar het leger gaat bij de mariniers of zo, en dan moet hij dan een opleiding volgen en dan krijg je een beret, hè? Een rode beret of een groene beret. En dan moet je van alles en nog wat doen, van alles en nog wat. Ja, allerlei toestanden, prachtig. Nou, helemaal word je uitgeknepen en uiteindelijk als het lukt, krijg je dan zo'n rode beret. Jij hoort tot het korps. Nou, zo'n beret, dat staat op het woord hishlim, volmaakt. Er is iemand die weg helemaal volmaakt heeft gedaan. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft alle wetten vervuld. heeft gestreden tegen de Satan en hem overwonnen. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij is de enige die die baret van volmaaktheid op mag zetten. En dan komt hij naar mij toe. En dan zet hij zijn baret op mijn hoofd. Alsjeblieft, volmaakt. Dat ben je niet uit jezelf. Maar dat mag je ontvangen in geloof. Ik behoor dus ook tot het korps van de volmaakten. Wauw. Ja, maar ik kan het helemaal niet. Ik kan allerlei dingen niet. Maar ik geloof dat het ook voor mij is. En dan heb ik natuurlijk de Heer Jezus hard nodig elke dag. Elke dag heb ik zijn gebed heel hard nodig. Dat hij voor me bidt en pleit als de hoge priester. Hij die is bij God. Dat ik niet afdwaal. Dat ik niet bijvoorbeeld weer allerlei dingen zelf wil gaan proberen. Ik heb het gebed van Jezus zo nodig. Ja, dat doet die hoge priester. En elke keer weer heb ik zijn offer nodig. Want het offer van Christus reinigt mij van alle zonden. Ook dat heb ik nodig. Ja? En het is het mooie. En dan gaat God zijn geest ook in ons hart schrijven. En wat gebeurt er nou? Als je nou Hebreeën 10 leest, dan zie je van... Want één offer heeft hen die geheiligd wordt tot de eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest zegt daar ook iets van. Wat is dat? Nou, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven en ik zal die in hun verstand schrijven. Dus die wet die Jezus volmaakt heeft en volbracht heeft, die schrijft hij in mijn hart, in mijn leven. Van binnenuit krijg ik een verlangen om bijvoorbeeld niet te liegen. Of niet te bedriegen. Of naar Gods woord te gaan. Luisteren. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het werk van de geest. Hè? Die dat in mijn leven uitwerkt. Ik ga leren ontdekken. Oh, dat hoort niet meer bij dat volmaakte leven. Dat is de oude mens. Ik loop nou elke keer te vloeken. Maar dat hoort er toch niet meer bij. Dus dat is de oude mens. Dat mag ik afleggen. Ik doe dit... Dat zijn dingen die de geest je leert ontdekken. En dan mag je belijden en dan mag je het afleggen. Wilt u het in mij bewerken? Wilt u het in mij gaan doen? Broers en zusters, als je die taal nog niet begrijpt, dan begrijp je nog niet wat het nieuwe leven in Christus inhoudt. We moeten groeien in het geloof, broers en zusters. Je moet groeien. Groeien betekent dat je gaat zien wie je zelf bent en wie Christus is. En Paulus, als hij gegroeid is in zichzelf, dan zegt hij maar één ding. Ik ellendig mens, ik wil het goede, maar ik doe het verkeerde. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Hij gaat zien, die oude mens, die brengt me nergens. Ook al probeer ik nog zo goed alle wetten van God te doen. Hij zegt, alles wat ik deed als fariseer, het is waardeloos. Ik kom niet tot die volmaaktheid. God zij dank, Jezus Christus, tilt me erboven uit. En dan mag ik gaan leven uit hem, uit zijn volbrachte werk. Elke dag maar weer. Door de Heilige Geest. En dat geeft me ook een zekerheid... Want die apostel die zegt ook, ik ben verzekerd. Ik ben zeker dat niets mij kan scheiden van die liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij aanvaardt je zoals je bent. Om je niet te laten zoals je bent. Hij aanvaardt je om hem gelijkvormig te worden. Nou broers en zusters, aan u en mij nou de keuze. Wat willen we nou? Willen we nou blijven bij die oude houtskool, die houtskooltekening? Of wil je gaan leven uit de inkleuring die God gegeven heeft? En die inkleuring is Christus. Hij heeft alles volbracht. En nou zet hij jou de pet op. Vanmorgen. Volmaakt. Dank u. Amen. Thank you. krijgen nu het tiende lied, Breng ons samen.
Ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen u lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.
Laten we ook samen gaan bidden. We mogen ook in het bijzonder in de voorbeden aandacht geven aan... Morgen is het 75 jaar bevrijding Auschwitz. We mogen daar ook bij stilstaan in het gebed. Ook over de macht die met name uit China komt... waarbij er zoveel kerken daar verwoest zijn. Meer dan 5500 kerken zijn er al in China verwoest... China is van plan om de Bijbel te gaan herschrijven en de Koran allemaal naar aanleiding van het feit dat ze willen alles gelijkvormig hebben. Dus er gebeurt heel wat. Het is niet Made in China wil ook nog wel iets anders zeggen. Niet alleen spullen, maar daar komt iets heel verkeerd vandaan. Dus dan mogen we ook bidden dat we waakzaam zijn en nuchter zijn. En ook dat we dat onderkennen, hè, wat daar gebeurt. Met name ook daar hele bevolkingsgroepen worden helemaal tot van alles en nog wat worden ze bekeken. En het is echt Big Brother is watching you daar. Dat is, en nu helemaal met dat coronavirus. Zullen we daarom danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent gekomen als heiland van de wereld, maar ook allereerst als heiland voor Israël. En dat ook voor Israël er geen andere evangelie is. Dank u wel dat u de hoge priester bent, die Aaron als het ware heeft vervuld en afgelost. U hebt het wel volbracht. En u hebt dat ene offer volbracht en gedaan. Waardoor mensen uit Israël en mensen uit de volkeren werkelijk geheiligd, gereinigd zijn. Tot volmaaktheid gebracht zijn. U hebt het Oude Testament ingekleurd. Met de kleuren uit de hemel. Met de kleuren van volmaaktheid. Voor Israël, maar ook voor ons. Heren, dank u wel dat wij er ook aan mogen deelnemen. En dat wij dat hebben mogen horen. Het heil is uit de Joden. En u hebt het ons ook gegeven om daaruit te leven. Maar Heere God, het is soms zo moeilijk. Misschien hebben we gedacht, ja, het is best wel moeilijk daar wat de Bijbel ons vertelde. Want we zijn zo vaak met andere dingen bezig. En we zijn soms zo nog maar baby's in het geloof daarin dat we, Heere God, deze dingen nog niet altijd echt helemaal goed verstaan. Maar een baby mag groeien en volwassen worden in het geloof. En help ons om ook te groeien in het geloof, volwassen te worden. Zodat we gaan onderscheiden wat goed is en wat niet goed is. Zodat we ook de taal van u verstaan. En dat het ook tot zegen mag worden in ons leven. Dat we weten, u bent er elke dag om voor ons te bidden en te pleiten. We kunnen met onze zonden en met alles wat we hebben bij u terecht. En u reinigt ons helemaal, zodat we er niet meer mee hoeven blijven rondlopen. Want het is volbracht. Heer Jezus, dat zijn toch wezenlijke dingen. Dat we die rode baret van de volmaaktheid opkrijgen van u. En dat u tegen ons zegt, kom, ik neem je mee op die weg. En het einde, dat is zeker. Het ligt ook voor jou als een erfenis die je krijgt. Dank u wel, Heere God. Soms gebeurt dat in je leven. Bij de notaris wordt geroepen en dan krijg je een erfenis. En dan heb je er niks voor gedaan. Dan mag je komen, dan mag je het in ontvangst nemen. En zo is het ook bij die volmaaktheid. Het is door u betaald. Het is door u bewerkt. En je mag het in ontvangst gaan nemen om eruit te leven. Uit het volmaakte leven in Christus. Heren, wilt u het bewerken door uw Heilige Geest. Dat we ons hoe langer hoe meer aan u zullen overgeven. En dat er een opleving komt in ons eigen persoonlijk leven, in de kerk. Dat mensen dat aan ons kunnen zien. Dat uw liefde en uw kracht en uw genade en uw geest zo zal doorwerken. Dat het dat mensen het ook aan ons kunnen zien. Dat we een geur van u zijn, een geur van Christus. In ons doen, in laten. Heer, wilt u het allemaal bewerken? En wat bent u geduldig met ons? En zegt u niet na één keer als we het helemaal niet, als we weer zijn afgedwaald. Nou, ik heb er nou genoeg van, bekijk het maar. Ga maar ergens anders naartoe. Dat zegt u niet, dank u wel daarvoor. Uw goedheid en trouw, elke zondagmorgen, nieuw. We mogen altijd opnieuw met u beginnen. Zet dat werk onder ons voort en voltooi het op de dag van de Heer Jezus Christus. We bidden u in het bijzonder vanmorgen voor het volk Israël. Uw oogappel, nog steeds. Volk ten eigendom, is nog steeds uw volk. Heer God, dank u wel voor al die Messias beleidende Joden die het wel zien, Je hebt de ogen daarvoor geopend. Ze leven al bij de inkleuring. Maar hoeveel Joden leven er nog bij de houtskooltekening? En willen blijkbaar nog niet eens wat anders. Want denken dat dat allemaal hen tot volmaaktheid kan brengen. Wilt u dan ook de ogen en het hart daarvoor open? Heren, wat hebben ze ook moeten lijden? Wat heeft het volk geleden? En daarin zijn ze verbonden op een misschien niet altijd duidelijke manier, maar toch met het kruis en de opstanding van Christus. Lijden, stem, maar ook opstanding. U hebt ze ook teruggebracht uit de Holocaust, uit de Shoah. Heere God, maar de wonden likken ze nog steeds. Mensen die dat hebben meegemaakt, die hun leven lang getekend zijn. Mensen die de oorlog hier hebben meegemaakt, alles nog wat hebben doorgemaakt, kunnen dat wellicht ook begrijpen. Of als je naar Indië bent geweest, je hebt daar vreselijke dingen gezien. Dan dat gaat je hele leven mee. Zo bidden we u, Heere, voor al die overlevenden van de Shoah, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen. Al die plaatsen van verschrikking. Heere God, ontferm u. Ontferm u over dit volk. Ontferm u over hen die het hebben allemaal meegemaakt. Tot in de derde generatie, want je hoort vaak de tweede en de derde generatie. Ze krijgen er allemaal iets van mee. Heren, wilt u goed en nabij zijn? En bovenal laten zien dat u de God bent van leven. En dat ze bij u terecht kunnen komen. En u staat hen als een vader te wachten. Elke dag maar weer voor die verloren zonen en dochters. Heer, ontferm u. Wilt u zo geven dat er ook iets van uitgaan in deze wereld waarin het antisemitisme steeds meer lijkt te worden. Heer, geef ook dat wij als gemeente daar ook stelling tegen nemen. Niet alleen met woorden, maar gewoon ook met de daad. Heer, zegen ook zo uw kerk in de vervolging. Waar dan ook. We bidden u in het bijzonder voor uw kerk in China. Die hebben het zwaar te verduren, steeds zwaarder. Heere God, we zien tekenen van die antichrist. Want die wil op uw troon gaan zitten. Op uw plaats. Wil de Bijbel herschrijven. Machtig. Steeds meer geld gaat daar naartoe en komt daar vandaan. Wat een duisternis komt daar vandaan. Heere, help ons om te zien. Maar wil ook de broeders en zusters daar de nabijheid geven. Dat ook die ziekte die nu daar is, dat de christenen iets voor anderen kunnen betekenen. Dat ze kunnen laten zien wie ze zijn en wie u werkelijk bent. Ook voor mensen die ziek zijn. Heer, zo dragen we dit alles aan u op. Geef uw geest en genade. Ook aan ons als kerk, als kleine gemeente hier in Boelenslaan. Zegen ook de kerkenraad, dominee. En haar gezin. Zegen ook aan ieder die hier iets mag doen. Die geroepen is om bepaalde taken op zich te nemen. Geef dat het met vreugde gedaan mag worden. Met blijdschap. Dat het niet al zuchtende gebeurt. Of denken, waar doe je het eigenlijk voor? Heren, bemoedig ons. Geef dat we nieuwe kracht mogen ontvangen. In de tijd die voor ons ligt. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen ook zo. Daar waar het diaconaal mensen ook benaderd worden. Daar waar mensen ook hulp nodig hebben. Want is dat ook goed om de helpende handen van u te zijn. Oog te hebben voor de mensen die het niet zo breed hebben. En geven dat ook wij daar oog voor mogen hebben. Niet alleen oog. Maar ook hart en handen, dat we er ook iets aan kunnen doen, voor zover het in ons vermogen ligt. Heren, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen hen die moeite en verdriet ondervinden. Mensen die zich eenzaam voelen, bidden u ook voor dagelijks leven, voor onze werk en bezigheden, morgen, overmorgen. Laat het bestempeld zijn door de rode baret van de Hishlim. Alles wat we doen is niet te vergeefs in de Heere. Hij maakt er iets moois van. Dank u wel daarvoor. Ook op school. Ook als je het last hebt om bij te blijven. Ook als je met je hakken over de sloot gaat. Amen. Gemeente, wij krijgen nu gelegenheid om gaven te geven. Daarna belijden we ons geloof en we zingen daarna van Psalm 118, vers 1, 5 en 9. De psalm die de Heer Jezus ook zelf gezongen heeft. Psalm 118, vers 1, 5 en 9, waar het ook over hem gaat. Nadat we ons geloof beleden hebben. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde belijden we, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij zegenen u uit z'Heeren woning. Wij zegenen u al te saam. Daaruit mogen we leven. We gaan onze eigen kleine wereld in de grote wereld. En we dragen daarin mee die onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.